Hoi en welkom bij Top Vetcast, de podcast van het tijdschrift voor diergeneeskunde. Ik ben je host, Lisette Verkleij, en vandaag gaan we het hebben over paardenwelzijn met Vivian van Leeuwen en Thibaut Fripiat. Welkom allebei. Vivian en Thibaut, willen jullie jezelf even voorstellen?
Ik ben Vivianne van Leeuwen, erkend paardendierenarts bij Dierenkliniek Benschop Oude Water. En we houden ons eigenlijk met alle dierenartsen binnen onze praktijk voornamelijk bezig met preventieve diergeneeskunde. Dus veel voeding, preventiebeleid op het gebied van huisvesting. En daarmee hopen we eigenlijk alle patiënten zo goed mogelijk uit de spoedzorg te houden en ze een langdurig gezond leven te geven.
Ik ben Thibaut Fripiat, ik ben ook erkend paardendierenarts. Ik werk vanuit een eigen praktijk, sportpaardenarts.nl, vanuit Laren in Noord-Holland. Ik begeleid het meeste sportpaarden. Ik ben actief bij de KNVD als lid van de commissie Welzijn. Met Vivian onder andere.
Paardendierenartsen zetten zich in voor gezonde en gelukkige paarden. Maar wat is dat nou precies, paardenwelzijn? Kun je welzijn definiëren? Is het voor interpretatie vatbaar? En wat kun je als paardendierenarts betekenen hierin? En wat vraagt dat van jou als dierenarts? Luister de gehele podcast voor alle details. De KNVD laat de stem van de dierenarts horen. En niet alleen in deze podcast. Ben je nog geen lid? Ga naar onze website www.knvd.nl. Eerst even naar de basis. Wat is jullie definitie van paardenwelzijn? Hoe bepaal je welzijn of comfort? Laten we bij jou beginnen, Vivian.
Ja, de meest gebruikte kaders waarbinnen welzijn van dieren in het algemeen tegenwoordig wordt geschetst is de vijf vrijheden van Bramble. En die houden wij in ieder geval binnen onze commissie welzijn ook grotendeels aan. En die vijf vrijheden die houden in dat een paard ten alle tijde eigenlijk vrij moet zijn van honger en dorst. Vrij van ongemak, vrij van pijn, verwonding, ziekte. Vrij van angst of stress, maar ook de kans moet hebben om wel zijn soort eigen gedrag uit te oefenen. Ik denk persoonlijk dat daar nog wel een stukje bij mag. Want het niet hebben van pijn is niet hetzelfde als dat je een vrolijke of fijne gemoedstoestand hebt. Dus ik in zo'n situatie waarbij een paard eigenlijk volgens die vijf vrijheden het prima heeft, zou ik eigenlijk ook wel willen zien dat een paard bijvoorbeeld nieuwsgierig is of zichtbaar speelt. Daar moeten we het dan zo meteen denk ik even over hebben. Hoe je kunt zien of een paard prettig in zijn vel zit. Wanneer is een paard gelukkig? Dat zijn ontzettend lastige parameters, omdat ze vaak niet te grijpen zijn in een waarde zoals je een temperatuur kunt meten.
Dus dat zijn toch wel vrij subjectieve beoordelingen die ook een beetje afhangen van de persoon die ernaar kijkt.
Ja,
en misschien ook van de functie van het paard.
Ook. Ja.
Thibaut, hoe zie jij dat?
Ja, net zoals Vivian het zegt. Ik wil ook wel één aspect toevoegen. Dat is het cultureel aspect en tijdelijk aspect. In de zin dat wij in Nederland accepteren bepaalde handelingen bij paarden. En we accepteren bepaalde handelingen niet. Terwijl in andere landen door de wereld, het kan anders zijn.
Kun je daar voorbeelden van geven van die handelingen?
Ja, nou kijk, als we uit bepaalde landen, bijvoorbeeld Afrikaanse landen, zien dat sommige paarden best mager en nog voor een kar zitten. Ja, dat zijn beelden die wij in Nederland niet heel graag zien. Aan de andere kant, eeuwen geleden deden we dat ook. Paarden hebben ook in mijnen gewerkt. We zouden dat nu niet meer accepteren. Cultureel, ja, het omgaan met dieren en dus paarden in dit geval is ook erg afhankelijk van de cultuur.
Ja.
En dus dat is ook een deel van subjectiviteit waar ik het over heb. Maar in eerste instantie, wat Vivian net schetste, die vijf vrijheden, dat is echt het objectiveerbare. Dat moeten we gewoon niet hebben.
Nee.
Nou, ik wil daar eigenlijk wel aan toevoegen wat Thibaut zegt ook, is dat anders is niet per se slechter. Want een mager paard hoeft helemaal geen last te hebben. En is misschien wel beter af als die in de bloedhitte zijn werk moet doen. Dan een heel dik paard. En we hebben met z'n allen eigenlijk in de Europese landen vaak een vertekend beeld van hoe een paard eruit moet zien. Want we vinden hem te dik eigenlijk zoals die hoort. En dat hoort niet.
Hij is dik. Ze zijn dikker dan ze zouden moeten zijn.
Ons normaal beeld is ook een beetje vertekend. Dus in die zin is het heel goed om ons, om met een open blik eigenlijk te blijven kijken. Wat is dan het beste voor het paard in de situatie waarin hij zich bevindt?
En dat is de rol ook die je als dierenarts hierin moet hebben? Want wat is de rol van de dierenarts, de paardendierenarts in dit geheel? Welke rol kun je daar in spelen?
Ja, er zijn een heleboel verschillende rollen natuurlijk. Maar als het gaat over paardenwelzijn, denk ik dat wij een van de meest aangewezen personen zijn om het voor de eigenaar in ieder geval duidelijk te maken als er sprake zou zijn van het schenden van paardenwelzijn. En dat is een heel precair evenwicht tussen het gesprek kunnen voeren en het vertrouwen hebben van de eigenaar dat je het met de beste bedoelingen zegt en dat het niet per se commentaar is of een afwijzing van de manier waarop de eigenaar het doet, maar dat je eigenlijk meer ruimte biedt voor hoe het beter zou kunnen en dat je dat ondersteunt en begeleidt zonder dat je meteen ruzie maakt of zegt dat het zo niet goed gaat. Want over het algemeen zie je ze dan niet weer en heb je totaal geen zicht op hoe het afloopt.
Ja, dat blijft natuurlijk een beetje een spanningsveld. Ja, heb je voorbeelden? Kun je een voorbeeld noemen misschien?
Ja, wat bij ons in de dagelijkse praktijk veel voorkomt is toch het eenzaam gehouden paard. Dus dat je een pony achter in de tuin, hartstikke leuk voor de kinderen. En de kinderen worden groter en nou ja, moeder vindt het toch wel sneu om de pony weg te doen. Ach, hij staat zo leuk. Nou, we nemen er een schaap bij. En daar kun je van alles van vinden, want de echte sportpaardenlui die vinden dat wellicht niet iemand die een paard zou moeten houden. Maar dat neemt niet weg dat het toch een gezelschapsdier is en onderdeel is van het gezin. En mensen kunnen daar ontzettend veel van houden. Maar ze missen vaak een deel van de kennis. En op het moment dat je ze dan erop wijst, van, joh, een schaap is wellicht niet helemaal het maatje waar een paard gelukkig van wordt, is er een mogelijkheid dat je bijvoorbeeld een bij deelt met een buurtgenootje? Is er een mogelijkheid dat er een pony bij komt? Is het misschien een optie om toch afscheid te nemen van de pony omwille van dat hij dan wel met een ander paard gehouden kan worden? Nou, zo zijn er een heleboel verschillende wegen die naar Rome leiden, maar uiteindelijk moet duidelijk zijn dat het alleen houden niet wenselijk is. En dat hoeft niet vandaag opgelost, maar over het algemeen door het in ieder geval aan het denken te zetten, zie je vaak wel dat ze de keer erop toch zeggen, ja, ik heb er nog eens over nagedacht. Wat zal ik er eens mee?
Dus mensen staan er wel voor open. Het is niet dat mensen dan...
Nou, niet allemaal. Er zijn ook genoeg mensen die zeggen, oh, dat heb ik wel eens geprobeerd. Nee, ze maken altijd ruzie. Die van mij kan niet met een ander paard. En dan ben je wel vrij snel uitgepraat. En dan kun je het voorzichtig nog eens een keertje aankaarten. Maar soms is het gewoon lastig om ertussen te komen. Maar er zijn natuurlijk een heleboel voorbeelden. Een paard wat toch te zwaar is. Mensen willen dat niet horen. Net als dat je tegen iemand zelf eigenlijk ook niet zegt, joh, misschien ben je een paar kilo te zwaar. Dus dat is wel eens lastig. Maar het is echt wel de rol van de dierenarts om daar scherp op te blijven aanstippen. Mensen te motiveren om het anders te doen. Dus het is niet een straf. Het is bedoeld om het leven leuker te maken voor je paard. En als het goed is, blijft hij langer gezond. Gaat hij langer mee. Met er langer plezier van.
Thibaut, hoe denk jij hierover?
Waar ik denk dat de dierenarts moet optreden. En dan bij mijn patiënten, dus in de sportpaarden. Dat is inderdaad gewoon dat proactief melden van bepaalde zaken. Ik zeg altijd tegen de eigenaar dat ik luister eerst naar het paard voordat ik naar hun klacht luister. En dat is wel de inspanning wat de dierenarts moet doen, is kijken wat het goed is voor het paard. En niet alleen luisteren naar de klacht, wat de eigenaar en dus de sporter heeft, wat hij allemaal wil doen en aan welke wedstrijd hij wil deelnemen. Maar wat heeft het paard feitelijk nodig? En daarbij, er zijn ook signalen die wij dierenartsen kunnen zien. En deze gewoon blijven actief melden. Is het paard inderdaad te dik of te mager? Zijn er signalen van pijn, van kreupelheid, van ongemak? Nou, dat zijn signalen waar we als dierenarts wat mee moeten doen.
Vivian, je had het net over het aanspreken van eigenaren. Wat vraagt dat van de dierenarts? Welke eigenschappen, welke bagage heb je nodig als dierenarts om dat op een goede manier te doen?
Dat begint bij de opleiding. De meeste dierenartsen binnen Nederland hebben of in Utrecht of in Gent een opleiding genoten. En ik denk dat je bij beide opleidingen prima wordt uitgerust met in ieder geval de kennis die nodig is om op basis daarvan iets te kunnen zeggen over dierenwelzijn. Dus iedereen die afstudeert heeft meer dan gemiddeld bagage bij zich. Ik denk dat het tweede wat van belang is in hoeverre je durft uit te spreken is in hoeverre je ruggespraak krijgt van je collega's. Want als je binnen de praktijk consensus hebt over zo gaan wij om in deze situatie of zo gaan we om met die situatie op het moment dat jij je hebt uitgesproken en je communiceert dat terug naar je collega's, dat ze dan zeggen, wat goed dat je dat gezegd hebt, ik ga hetzelfde zeggen. In plaats van, ach, Ach, meidje toch, nou, dat, ach, 50 jaar geleden was het toch ook anders, toen ging het ook best. Nee, ben nou een beetje vooruitstrevend, ben nou een beetje progressief met z'n allen en zorg ervoor dat je in ieder geval, je hoeft elkaar niet de hand boven het hoofd te houden als iemand geen gelijk heeft, maar als iemand eigenlijk wel een fair point heeft, heb het daarover binnen de kliniek waar je werkt, met collega's waar je misschien mee in een intercollegiaal overleg zit. Hoe gaan jullie om met die situaties? Hoe kaarten jullie dat aan? Kunnen we misschien binnen een bepaalde regio afspraken maken met elkaar hoe we ergens mee omgaan? Zodat je je dus gesteund weet, rugspraak hebt ook als je in een echt lastige situatie komt waarbij je het zelf misschien ook even niet weet. En ik denk dat die twee dingen samen met uiteindelijk als derde gewoon een stukje levenservaring, weten dat je als dierenarts goed bent in je werk, dan kun je je uiteindelijk prima uitspreken. En ja, daar hoort ook een beetje karakter bij dat je dat durft en wilt enzovoort. Maar dan kom je er heus wel.
Ook iets toevoegen. Kijk, ik denk dat naast het feit dat de grote meerderheid van de paarden die in Nederland gehouden worden op een hele goede manier gehouden. De paarden waar een beetje op het randje is het meestal niet bewust. Dus ik denk dat een groot probleem is, nou, sommige mensen weten het gewoon niet. Dus als de dierenarts optreedt als deskundig en adviseur, dan worden wel de adviezen meegenomen. Daar waar het echt niet goed gaat, dat is echt het is minimaal. Wat ik ook zou willen zeggen, het zijn richting de jong afgestudeerde dierenarts, je weet echt wel wat van paardenwelzijn. En soms, tenminste als ik naar mijn eigen ervaring, in het begin dacht ik van ja goed, ja, dat vind ik nog wel moeilijk. Maar je weet er echt wel wat van. Ons diploma is echt, we hebben bomvol informatie uit onze studie gehaald. En je weet als paardendierenarts echt wel een welzijn issue te herkennen en te adviseren.
Hoe bepaal je welzijn of comfort? Is het meetbaar? Ja. Thibaut, hoe zie jij dat?
Nou, kijk, er zijn een aantal dingen wat een dierenarts moet doen. En dan de meeste paardendierenarts die weten dat te herkennen. Maar ik denk dat deze podcast ook is voor andere dierenarts die misschien minder vaak met paarden werken. Dus er zijn een aantal tools die we kunnen gebruiken. Keurmerk is daar één van. Hè? Dus dan kan je makkelijk naar een omgeving kijken. Is de omgeving groot genoeg? Heeft het paard sociale contact met anderen? Je kan naar het voer kijken, aan de hoeveelheid, de frequentie, het hele rantsoen, naar de staal, ventilatie. Management, hoe vaak gaat hij naar buiten? Hoe vaak wordt hij, heeft hij mogelijkheid om vrij te bewegen? Dat zijn heel erg objectiveerbare tools. Daarbij hebben we de body condition score, om te kijken van, nou goed, is het gewicht van het paard ideaal? Is die niet te dik? Is die niet te mager? Dat zijn ook wel signalen die ofwel op gezondheidsproblemen ofwel op managementproblemen kunnen aanduiden. We hebben ook een pijnscore, dus een beetje kijken naar het gezicht, naar het hoofd van het paard. Er zijn een aantal signalen, de oren, de ogen, de oogleden. Dat geeft ons ook wel aan, heeft het paard wel pijn? Ergens. Dus dat zijn wel tools die we kunnen inzetten.
Dat zijn vrij objectieve maatstaven voor het welzijn van een paard. Ja. En aan de hand daarvan kun je dan eventueel het gesprek aangaan met een eigenaar.
Ja, en ik denk dat stereotyp gedrag daar ook wel aan toegevoegd kan worden. Wat we in ieder geval weten is dat als een paard niet blij is, dat hij vaak stereotyp gedrag gaat vertonen. Dus dat kan zijn weven, kribben bijten, met zijn tanden langs de tralies slijpen, noem het maar. En dan kan een paard dus welzijnstechnisch een heleboel vinkjes hebben. Maar op het moment dat hij bijvoorbeeld dus geen maatje heeft en hij blijft maar ijsberen linksom. Dan denk ik dat je daar als dierenarts wel oog voor moet hebben.
Dat is een signaal.
Ja, dan kan hij prachtig gevoerd worden en mooi in zijn vacht zitten, netjes de smid zien. Maar dan moet je het gesprek nog steeds wel aangaan.
Ja, nu zitten jullie natuurlijk allebei in de commissie welzijn van het clusterpaard van de KNVD. En jullie zijn bezig met een whitepaper over het paardenwelzijn. Waarom is die whitepaper nodig? Wat is de aanleiding om die whitepaper te schrijven?
Welzijn van dierenwelzijn speelt steeds een grotere rol in de maatschappij. En paardenwelzijn is nu aan de beurt, om het zomaar te zeggen. Iets wat ons in ieder geval aan Vivian en aan mij stoorde, is dat in deze discussie, ja, dat nu in de media gaat, in de paardenmedia, er worden heel veel meningen gedeeld. Maar eigenlijk...
Naar aanleiding van het afschaffen van de paardensport in de Vijfkamp bijvoorbeeld? Bedoel je daarop? Of?
Ja, en je ziet het ook, hè, met andere diersoorten. Hè, bij biergestallen en dat soort, hè, dat soort media. We hadden ook bij de Eftelingen wat...
Dierenrechtenactivisten doel je dan een beetje, ja, op? Mogen wij als mens dieren gebruiken, in welke zin dan ook?
Ja, precies. Hè. Worden een aantal evenementen in de spotlight gebracht. En in feite, de mening van de dierenarts, dus de deskundigheid van de dierenarts, is dan niet aanwezig. En het is misschien ook een beetje onze rol als KNVD om dat naar buiten te brengen. Maar dat is iets wat ons een beetje stoorde van, ja, maar wacht even, wij zijn de deskundigen, zowel over gezondheid als welzijn. Er is niemand anders die beter dan dierenarts kan praten over deze zaken.
Jullie wilden eigenlijk gewoon de stem van de dierenarts en de deskundigheid van de dierenarts benadrukken en onder de aandacht brengen.
Ja, in de white paper wat we willen doen is wat handvaten voor zowel dierenarts als misschien eigenaar, om te zeggen van, kijk, dit is de manier waarop wij paarden gehouden en ingezet willen zien. En hoe kunnen wij met z'n allen ervoor zorgen dat het welzijn in het algemeen nog verbeterd wordt.
En daar zijn wij als dierenarts inderdaad bij uitstek geschikt voor, om dat te beoordelen en vooruit te helpen. Want het moet dus niet zo zijn dat we gaan afkeuren, met een vingertje wijzen en roepen, och, dat kan echt niet. Maar wel, hey, we moeten met z'n allen bewegen naar, hoe kan het dan beter? En hoe zien we dat dan voor ons? En dat is waar die white paper voornamelijk voor bedoeld is. Dat we statements maken eigenlijk, waar goed over nagedacht is, die wetenschappelijk gestoeld zijn ook. Dus dat je wel degelijk kunt zeggen, oké, dit is niet zomaar een mening, maar hier is goed over nagedacht, langdurig naar gekeken. Om een rugsteun eigenlijk te zijn voor de praktiserend paardendierenarts. Dat als je bij dat alleen gehouden paard komt en je bent jong en je komt net van de universiteit, doe je dan je mond open of hou je je mond? En weet je dan dus gesteund door de grootste meerderheid, denk ik, van de dierenartsen, paardendierenartsen in Nederland, dat we dat met z'n allen vinden.
Kun je iets meer vertellen, Thibaut, over de inhoud van de paper?
Ja, dus we hebben een aantal statements in de white paper. Ik zou het bijna een consensus statement noemen. Want de commissie die bestaat uit 6 dierenartsen, allemaal paardendierenartsen. Maar wel uit andere hoeken van de paardengeneeskunde. Het is wel af en toe wel een discussie geweest van, nou, wat zetten we erin en hoe schrijven we dat? Maar we zijn toch wel op 8 statementen gekomen. Dus zowel op houderij, inzet van paarden bij verbinding de sport, als fokkerij en eind leven. Ik ben er zelf wel trots op. Kijk, het is een eerste versie. Ja. Waarschijnlijk over een aantal jaar gaan we die herzien. Maar op dit moment vind ik het wel een goed, goede paper om te beginnen.
Wanneer verwachten jullie hem af te hebben?
We hopen begin 2022. Ik doe geen keiharde beloftes, maar daar werken we wel naartoe. En dat is juist bedoeld, of tenminste de laatste afwerking die we nu doen, is vooral dus bedoeld om het inderdaad zo breed mogelijk gedragen te laten zijn, in combinatie met nog beter wetenschappelijk onderbouwd. Dus wat wij aan wetenschap er al in hebben gestopt, wordt nu getoetst aan alle kanten om te zien of het of niet alleen klopt, maar of daar nog eventueel een bijdrage extra aan geleverd kan worden. Dus daar zitten we nog middenin.
Dan kijken we even 20, 30 jaar verder. Je mag gewoon even voluit dromen. Hoe wil je dan de situatie op dat moment is wat paardenwelzijn betreft? Thibaut.
Kijk, mijn oordeel van het paardenwelzijn aan de nu is niet slecht. Het paardenwelzijn is wel echt goed. Er zijn extremen en die moeten we gezamenlijk aanpakken. Dus ik denk dat de situatie over 20 jaar niet heel veel anders zal zijn. En natuurlijk gaat alles een beetje verschuiven. Wat we 30 jaar geleden accepteerden we misschien nu niet. Dus over 20 jaar waarschijnlijk accepteren we ook bepaalde dingen wat we vandaag wel accepteren. Dus dat zal wel verschuiven. Maar de discussie die zullen altijd blijven. En dus hopelijk, wat ik droom in ieder geval, is dat de extreem waar we het over hebben, dat die er niet meer zijn.
En jij, Vivian, wat is jouw droom voor over 20 jaar?
Ja, nou, ik sluit me absoluut aan bij Thibaut. Wat ik zeker weet is dat we nog steeds samen leven met paarden. En ook paarden als gebruiksdier inzetten. Hoewel ik die term heel vervelend vind klinken. Maar dat we in ieder geval samen werken met paarden. Of dat nou op wedstrijd is of anderszins. Wat ik wel hoop is dat we met z'n allen een beetje leren omdenken. Dus dat bijvoorbeeld we ons de vraag zullen stellen nu, maar dus vooral voor de toekomst. Waarom zetten we paarden in een stal van 3x3? Waarom bouwen we niet een schuilplaats waar een paard vervolgens omheen kan fourageren enzovoort? En er zijn natuurlijk allemaal al talloze initiatieven van. Maar de normaal nu is een prachtige stal bouwen voor je paard. Kijk eens wat je net goed gedaan hebt. En dat is niet per se fout, maar daar mogen we best wel eens over nadenken hoe we vinden dat een paard gehouden moet worden. Waar maken we zo'n paard nou eigenlijk echt blij mee? Kan dat wel? En als je die ruimte niet hebt, moet je dan wel een paard houden? En dat soort vragen wat logischer worden om over na te denken. En ik denk dat we dan, dat we nog heel goed kunnen samenleven / werken met paarden. Als we dat maar voor ogen houden, dat het
met
altijd gezonde beter kan.
En ja. Gelukkige paarden. Ja,
precies.
Mooi, dank jullie wel. We hebben het gehad over het welzijn van paarden. Hoe kun je paardenwelzijn definiëren? En wat is de rol van de dierenarts hierbij? Bedankt voor het luisteren. Volgende maand zijn we weer bij je terug met een aflevering die jou op de hoogte brengt van actuele onderwerpen en discussies binnen de diergeneeskunde. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe afleveringen? Volg ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast of volg TopVetCast via jouw podcast-app. Tot de volgende keer!